En daarna openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament. Wij gaan verder met de overdenking van het boek Ezra. Vandaag luisteren we naar de boodschap van Ezra 2. Om destijds willen kunnen we dat niet helemaal lezen. We lezen de eerste twee versen en dan vanaf vers 36. Dus de schriftlezing Ezra 2, vers 1 en 2 en vers 36 tot en met 70.
Dit zijn de kinderen van dat landschap die opgetogen uit de gevangenis van de weggevoerden die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had naar Babel, die naar Jeruzalem en Juda zijn wedergekeerd en eigenlijk naar zijn stad, welke kwamen met Zerubabel, Yeshua, Nehemia, Seraya, Realaya, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bichvai, Rehum en Baena. Dit is het getal der mannen des volks van Israël. De priesters, de kinderen van Jedaya, van het huis van Yeshua, 973. De kinderen van Immer, 1052. De kinderen van Passur, 1247. De kinderen van Harim, 1017. De Levieten, de kinderen van Yeshua en Kadmiel, van de kinderen van Hodavia, 74. De zangers, de kinderen van Asaf, 128. De kinderen der portiers, de kinderen van Salum, de kinderen van Ater, de kinderen van Talmon, de kinderen van Akub, de kinderen van Hatita, de kinderen van Zobai, deze allen waren 139. De Netinim, de kinderen van Ziha, de kinderen van Hasufa, de kinderen van Taboat, de kinderen van Keros, de kinderen van Tsjaha, de kinderen van Paton, de kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen van Akub, de kinderen van Hagab, de kinderen van Salai, de kinderen van Hanan, de kinderen van Giddel, de kinderen van Gahar, de kinderen van Reaya, de kinderen van Resim, de kinderen van Nekoda, de kinderen van Gazam, de kinderen van Uza, de kinderen van Pasea, de kinderen van Bezai, de kinderen van Asna, de kinderen van Mehunim, de kinderen van Nefusim, de kinderen van Bakub, de kinderen van Hakufa, de kinderen van Harur, de kinderen van Baslut, de kinderen van Mehida, de kinderen van Hasra, de kinderen van Barkos, de kinderen van Sisera, de kinderen van Tama, de kinderen van Nesia, de kinderen van Hatifa, de kinderen der knechten van Salomo, de kinderen van Sotai, de kinderen van Sofret, de kinderen van Peruda, de kinderen van Jaala, de kinderen van Darkon en de kinderen van Giddel, de kinderen van Sefatja, de kinderen van Hatil, de kinderen van Peroget, Hasabim, de kinderen van Ami, al de Neditim en de kinderen der knechten van Salomo waren 392. Deze togen op van Telmea, Telhasa, Gerub, Adam en Immer, doch zij konden hun vaderens huis en hun zaad niet bewijzen of zij uit Israël waren. De kinderen van Delaya, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, 652. En van de kinderen der priesteren, de kinderen van Habaya, de kinderen van Kos, de kinderen van Barzalai, die van de dochteren van Barzalai de Gileadiet een vrouw genomen had en naar hun naam genoemd was. Deze zochten een register onder degenen die in het geslachtsregister gesteld waren, maar ze werden niet gevonden. Daarom werden zij als onreinen van het priesterdom geweerd. En Hatisata zeide tot hen dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met Urim en met Tumim. Deze ganse gemeente tezamen was 42.360, behalve hun knechten en hun maagden, die waren 7.337, en ze hadden 200 zangers en zangeressen. Hun paarden waren 736, hun muildieren 245, hun kemelen 435, de ezelen 6.720. En sommige van de hoofden der vaderen, als zij kwamen ten huize des Heren, die in Jeruzalem woont, gaven vrijwilliglijk ten huize Gods, omdat ze zetten op zijn vaste plaats. Zij gaven naar hun vermogen tot een schat des werks aan goud 61.000 drachmen en aan zilver 5.000 ponden en 100 priesterrokken. En de priesters en de levieten en sommigen van het volk, zo de zangers als de portiers en de netinim, woonden in hun steden en gans Israël in zijn steden.
Gemeente, heeft u wel eens een keer gehoord het woord genealogie? Een beetje een moeilijk woord, jongens en meisjes. Maar het is toch eigenlijk best wel populair. Het bezig zijn met genealogie, dat is namelijk dat mensen, en dat doen er tegenwoordig een hoop, onderzoek doen naar hun stamboom, naar hun voorgeslacht. Mensen zijn daar soms dagen, weken mee bezig, om in allerlei archieven en registers te duiken. Kan heel interessant zijn om dan dingen uit je voorgeslacht, uit het verleden te weten te komen, en om een beetje complete lijst te krijgen van de mensen die voor je geleefd hebben en van wie je afstamt. De nieuwe aandacht voor dat soort dingen is er, maar is eigenlijk ook wel een beetje vreemd, gemeente, als je bedenkt dat heel veel mensen in onze tijd juist loskomen van hun wortels, ook van hun geestelijke wortels. Mensen zijn vaak op geen enkele manier meer bezig met die dingen die het leven van de voorvaderen nog wel heel duidelijk stempelden, ook als het gaat om geestelijke dingen. Om nog maar niet te spreken over wat de Bijbel zegt over ons aller afkomst. Dat we uiteindelijk aan het begin van onze stamboom de naam van Adam tegenkomen. Wie is daar tegenwoordig nog mee bezig? Maar goed, mensen zijn dan toch met hun eigen familie veel bezig, stambomen zijn belangrijk. En hoe dan ook, gemeente, voor de mensen van het Oude Testament, het Joodse volk, gold dat, en geldt dat overigens nog steeds, veel waarde hechten ze aan het bijhouden van de stamboom. Dat is niet alleen maar omdat mensen veel waarde hechten aan het verleden. Nee, dat bijhouden van die registers die je op allerlei plaatsen in het Oude Testament tegenkomt, heeft ook te maken met het zuiver houden van de lijn met het oog op de toekomst. Bijvoorbeeld het zuiver houden van de lijn van de priesters die de Heere aangewezen heeft om offers te brengen in zijn dienst. Dat moet goed geregeld zijn. En u weet het toch wel, gemeente, dat afgezien van die priesterfamilies in Israël, alle geslachten onder dat volk in het Oude Testament heel nauwkeurig de geslachtslijn bijhielden, ook met het oog op dat grote wat ze in de toekomst verwachten, dat de families, de geslachten opgebouwd werden in de richting van de komst van de Messias. En het hoeft ons niet te verwonderen dat daarom niet alleen in het Oude Testament veel aandacht wordt gegeven aan geslachtsregisters. maar dat ook het Nieuwe Testament daar aandacht voor heeft. Heeft u er wel eens over nagedacht, gemeente? Mocht u zeggen van ja, al die namen die je tegenkomt in allerlei hoofdstukken, dat is toch eigenlijk niet meer interessant, dat is ook niet meer boeiend, ook niet meer van belang. Dat juist het Nieuwe Testament begint met een stamboom. De stamboom van de Heere Jezus Christus. Nou goed, gemeente, hoeveel belang de Bijbelschrijvers en de Joden daar dan ook aan mogen hechten, we moeten toch eerlijk tegen elkaar zeggen dat wij het eigenlijk maar een beetje saai vinden. En misschien zelfs wel wat overbodig om ons in al die lijsten te verdiepen van allemaal mensen van wie wel de namen geschreven staan, maar je weet helemaal niet meer wie dat geweest zijn. Nou, dat geldt ook voor ons gevoel wellicht van Ezra 2. Daar vind je weliswaar geen stamboom, maar wel een register met namen. En een register dat ook heel duidelijk te maken heeft met de afstamming van de mensen die teruggekeerd zijn naar de grond der vaderen. De ballingen uit Babel. Gemeente, als wij ons de moeite getroosten om onderbiddend opzien tot de Heer, onze aandacht te geven aan dit stukje van de Godsopenbaring, dan zullen we toch hopelijk heel wat lessen samen mogen trekken. Lessen die niet alleen maar gaan over dat volk wat we zien terugkeren naar Jeruzalem, maar ook lessen over de God van dat volk. God die trouw is gebleken aan zijn belofte, aan de vaderen eenmaal toegezeid. Een God die heilig is en staat op het onderhouden van zijn inzettingen, ook als men terugkeert uit de ballingschap. Een God die in genade zich wil openbaren, uiteindelijk in de verschijning van de Heere Jezus Christus. Gemeente, laten we zo gaan luisteren naar de tekst waar we boven schrijven: Gods volk keert terug uit de ballingschap. En er worden drie dingen gezegd, gemeente, in onze tekst. In de eerste plaats horen we dat is het volk van een trouwe God. In de tweede plaats, het is het volk van een heilige God. En in de derde plaats, het is het volk van een volzalige God. Gods volk keert terug uit de ballingschap. Volk van een trouwe, van een heilige en van een volzalige God. Gemeente, u herinnert zich nog wel dat wij vorige week een begin gemaakt hebben met het luisteren naar Ezra. En dat we toen in het begin van dit Bijbelboek de opdracht van koning Kores van Babel hoorden, dat hij zei, de mensen van het Joodse volk moeten allemaal terug en die moeten in Jeruzalem de tempel van hun God gaan herbouwen. En we hebben in die preek ook begrepen dat uiteindelijk niet Kores de opdrachtgever was tot die terugkeer, maar dat achter die koning de koning der koningen opdoemde, die aan zijn trouw, aan zijn verbond wilde gedenken, die herstel ging schenken aan die mensen in de ballingschap. De profeten, die vroeger in naam van de Heere datzelfde volk het oordeel hadden aangekondigd, hadden dat immers ook al toegezegd. Er zal een hele zware straf op u neerdalen, maar na verloop van tijd, na 70 jaren, zei Jeremia, dan zal u weer terug mogen keren naar het beloofde land. En wat voor herstel gaat de Heere schenken als het zo ver is? Als hij zijn belofte gaat vervullen, gemeente, wat gaat de Heere dan precies doen? Nou, dan gaat de Heere ervoor zorgen dat dat speciale volk dat hij uitgekozen had en dat speciale land dat hij uitgekozen heeft, dat die beiden weer bij elkaar gebracht worden. Ze zijn vanwege de zonde en schuld uit elkaar gehaald, maar God brengt dat volk weer terug in dat land waar ze bij hem in de omgeving van zijn huis mogen wonen. Nou, dat huis, gemeente, dat ligt in Ezra 2 nog in puin. Wat dat betreft is het ook nog maar een begin van het herstel wat we zien plaatsvinden als die mensen in karavaan, in optocht weer teruggaan. Maar het begin is er dan toch wel. Let u op datgene wat er in het eerste vers gezegd wordt. Waar de mensen heen gaan als ze uit Babel vertrekken, dan keren ze terug naar Jeruzalem en Juda. Een iegelijk naar zijn stad. En diezelfde formulering leest u trouwens in het allerlaatste vers ook. Als de mensen na hun terugkeer allemaal hun plekje opzoeken, het staat er weer nadrukkelijk. Ze gaan allemaal naar hun steden. Hoezo hun steden? Dat is de grond. Dat is de plek die ze ooit van God hadden toegewezen gekregen in het beloofde land. En ze mogen er weer naar teruggaan. En gemeente, behalve dat wij op die plaatsen moeten letten waar de mensen dan terechtkomen in Juda en Jeruzalem, moet u ook eens even letten, dat staat ook aan het begin van dit hoofdstuk, op de namen die u in vers 2 tegenkomt. Daar worden apart de leiders van de teruggekeerde ballingen genoemd. En als u het zou hebben opgeteld, dan merkt u dat het er 11 zijn. 11 mannen. Als je dat even vergelijkt met wat later Nehemia over deze lijst schrijft, want die publiceert een dergelijke lijst later in zijn boek, dan ziet u dat het er eigenlijk 12 geweest zijn. Waarom er hier 1 niet genoemd wordt, is de uitleggers niet bekend, maar het zijn er 12 in totaal geweest. 12 leiders, weer zo'n opmerking gemeente, dat de Heere bezig is om met het volk dat hij heeft geroepen verder te gaan. Dat hij heel dat volk en het behoud van dat volk op het oog heeft. Al zijn het niet alle 12 stammen die terugkeren. We hebben dat vorige week ook gehoord. Maar de Heere heeft wel de zaligheid van heel dat volk op het oog. 12 mannen staan aan het hoofd van dit Israël waarmee God wil verder gaan. Zoals de Heere dat ook verderop in de geschiedenis wil doen, gemeente. Ziet u die lijn doorlopen? Naar uiteindelijk het eind van de geschiedenis als de 12 geslachten Israëls, Gods uitverkoren volk, door de 12 poorten mogen binnengaan in de stad met 12 fundamenten. Matthew Henry zegt bij onze tekst, dat volk wat straks in het nieuw Jeruzalem zal plaatsnemen en binnengaan, die staan in een heiliger geschrift geschreven dan de mensen uit Ezra 2. Die staan met hun naam in de rol van het boek van het Lam. Daar moet het in ons leven om gaan, gemeente. Dat wij in de weg van bekering, net als de ballingen uit Babel naar Jeruzalem, naar het nieuw Jeruzalem onderweg zijn. Maar als dat zo belangrijk is voor u en mij, dan is hopelijk vanmorgen ook de vraag van belang, hoe weet je dan of je op weg bent naar het nieuw Jeruzalem? Of je in nieuwtestamentische zin zo'n repatriant bent. Iemand die weer gaande gemaakt wordt om daar te zijn waar de Heere woont. Nou gemeente, dan moeten we leren kennen wat die mensen in onze tekst ook leerden kennen. En we hebben dat ook vorige week al gehoord, nietwaar? Dan is er allereerst bekering nodig voor ons allemaal. Voor ons allemaal. En dan moeten we leren wat ze in Ezra's tijd leerden, dat herstel van de verhouding met God alleen maar van zijn kant kan komen. Dat je verwachting leert krijgen van die God die trouw blijft aan zijn woord, al heb ik het allemaal in Babel verzondigd. Kijk gemeente, die dingen moeten ons geleerd worden. En we vragen elkaar vanmorgen, ook in het zicht van de vorige preek over Ezra, hebben we dat nou geleerd en zijn we daarmee bezet? Zijn we volstrekt afhankelijk gemaakt door de werking van de Heilige Geest van de trouw en de genade en de onverdiende ontferming van de Heer. Dat je leert leven van zijn belofte. Dat je gaat pleiten op zijn woord. En dat je met smeking en geween moet terugkeren tot de plek waar hij de Heer is. Dat is toch niet vanzelfsprekend, gemeente, dat dat ook allemaal in ons leven een plek krijgt. Denkt u nog even aan al die mensen, al die duizenden, honderdduizenden Joden die in Babel achterbleven. O gemeente, laat dat van ons toch niet gezegd worden. Maar laten wij mogen behoren tot die mensen die wederkeer, die geestelijk op hun plek komen, die de Heere nodig hebben, die zijn huis en zijn dienst lief hebben gekregen. Maar dat is alleen nog maar in het algemeen iets, gemeente, over het kenmerkende van dat volk van de Heere. Ze leven duidelijk alleen maar bij de gratie van zijn trouw. Maar we gaan nog eens even wat nauwkeuriger kijken naar die mensen die dan teruggaan. En die hele reis, paar duizend kilometer hebben afgelegd. Het wordt ons ook heel nadrukkelijk beschreven, nietwaar, wat dat voor mensen geweest zijn. Wat voor groepen je daarin kon vinden. Laten we eens even langslopen, gemeente. In vers 2 hadden we de leiders van het volk. 11 namen, eigenlijk 12. De leiders van de stammen. Maar vervolgens worden dan de gewone Israëlieten opgenoemd. En dat gebeurt op twee manieren. Ik weet niet of u er erg in gehad hebt. Vanaf vers 3 tot en met 20 komen er een aantal mensen naar voren die genoemd worden naar hun voorvaderen. Waarschijnlijk zijn dat de wat meer welgestelde teruggekeerden geweest. En vanaf vers 21 nog meer gewone Israëlieten, maar die worden niet genoemd naar een of andere beroemdheid uit het verleden. Maar die worden genoemd naar de stad of het dorp waar ze vandaan gekomen zijn. Vervolgens nog meer categorieën mensen. Vers 36. En volgende. Apart vermeld wordt hier het tempelpersoneel. Priesters. Levieten. En niet alleen de levieten die gewoon de priesters helpen bij het offerwerk, maar ook levieten met een speciale taak. De zangers. En de poortiers, dat zijn de mensen, jongens en meisjes, die de deuren van de tempel vroeger moesten opendoen. Dat waren zulke zware deuren, hadden ze een paar honderd mensen voor nodig om dat elke dag te doen. Daar had je speciale levieten voor. Vervolgens ook nog een aantal andere mensen, waar ik straks wel op terugkom. De Netinim en de kinderen van de knechten van Salomo, ook apart genoemd. En u zegt, dominee, maar wat moeten we met al die mensen? We hebben er een aantal gelezen. Misschien had u wel medelijden met de ouderling die elke keer al die kinderen van en die kinderen van moest opnoemen. Een dorre opsomming. Gemeente, als wij de moeite nemen, en die moeite moeten we nemen, om rustig en mediterend het woord van God op ons te laten inwerken, leest u de Bijbel nog wel zo dat u daar de tijd voor neemt, dan kun je van die lijst, gemeente, heel wat leren. Mag ik u een aantal dingen doorgeven, gemeente? En dan kom ik allereerst weer terug op de trouw van God, die uit dit register blijkt. Want het woord kinderen viel nogal eens een keer, nietwaar? Tientallen keer. De kinderen van die en de kinderen van die. Van wie zijn dat de kinderen? Dat zijn de kinderen van die mensen die vroeger ook in dit land gewoond hebben. Die mensen die zich eruit gezondigd hadden, maar die bij voorbaat al de belofte meegekregen hadden. Jullie moeten er nou wel uit, maar je mag er weer een keer in. Jullie nageslacht over 70 jaren mag weer wonen in het beloofde land. En zie, gemeente, begrijpt u dat er een preek en een hele preek alleen aan gewijd kan worden, dat uit het feit dat de kinderen van terugkeren blijkt, God houdt getrouw zijn woord. Wat je verder ook van die mensen zelf zou moeten zeggen en zou kunnen zeggen. Maar de Heere is wel getrouw. Mensen zijn niet getrouw. U en ik zijn onbetrouwbaar van nature, maar de Heere kun je aanspreken op zijn woord. Geen woord van God zal ooit ter aarde vallen. En de vervulling van de belofte is daarom de enige reden dat ze terugkeren. En ik vraag u maar, gemeente, maar dat geldt ook van de volgende lessen die we uit onze tekst hopen op te diepen, of u deze dingen ook vanuit uw hart herkennen kunt. Dat u mag zeggen, dominee, ik moet misschien nog een heleboel leren in mijn leven, maar daar heb ik ook wel wat van geleerd. Dat bij alles wat er van mij te zeggen is, dat de Heere de getrouwe is. En dat ik zoveel kan beloven en niet waar maken, maar als de Heere wat belooft, dan doet hij het altijd. En dat is dan ook de enige reden waar ik op kan leven, waar ik op kan staan, waar ik op kan pleiten. Zijn belofte wordt. Nog iets anders kenmerkends, gemeente, van dat volk van de Heere, zoals ik ze hier terug zie komen. Deze mensen die nog maar net uit Babel komen, hebben aan de lijve ondervonden wat de zonde allemaal voor gevolgen met zich meebrengt. Dat is ook een les. En dan begin ik bij vers 1. Als in deze lijst wordt gezegd waar de mensen nou precies naartoe gingen, die Joden die naar Jeruzalem en naar Juda terugkeren, dan moet u eens even letten op dat woordje landschap. Dit zijn de kinderen van dat landschap. Nou, misschien voelt u daar helemaal niks bij, maar dat is knap pijnlijk. Want landschap, dat is een woord uit Babel. Dat is een woord dat zegt dat die plaats, dat voorheen heilige land, dat beloofde land, een of andere provincie in dat grote rijk van Babel is geworden. En hoe komt dat? Dat is de schuld van het volk. Geen koninkrijk meer met God op de hoogste troon, maar een landschap van de heidenen. En let u ook eens even, gemeente, op de mensen die dan terugkomen. Misschien vond u het wel indrukwekkend wat u aan het eind van het hoofdstuk las. Dat die mensen niet alleen met z'n 42.000 komen, maar dat ze ook nog een aantal slaven bij zich hebben. En dat ze heel wat dieren bij zich hebben, rijdieren. En dat er ook nog mensen geld voor de tempel ter beschikking blijken te kunnen stellen. Een vrijwillig offer van een aantal duizenden drachmen aan goud en zilver. Maar verkijk u daar niet op, gemeente. Nou, voor die tijd was het helemaal niet zo heel riant als je voor 42.000 mensen maar 7.000 slaven had. Meestal was die verhouding andersom. En die dieren die ze meenemen, ja, dat zijn rijdieren. Dat veraangenaamt de tocht, want je moet wel 2000 kilometer overbruggen om vanuit Babel naar Jeruzalem te komen. Maar heeft u ze opgeteld, die rijdieren? Het is lang niet voor iedereen een rijdier. De meeste mensen moeten lopen in het woestijnzand. En er zijn wel een aantal kamelen tussen. Dat zijn dan de dieren voor de rijkere reizigers, de welgestelde. Maar de meeste moeten het met ezels doen. Dat is voor de armen. En als uiteindelijk voor de tempel geofferd wordt, gemeente, dan lees ik ook dat sommigen van de hoofden der vaderen daar kans voor zien, maar niet allemaal. Wat voor les ligt daarin? Dat volk berooid, verarmd en nog steeds onderworpen aan de macht van Babel terugkeert naar Jeruzalem. De zonde, gemeente, heeft altijd gevolgen in het leven van een mens, ook in het leven van een volk. De Heere, kun je niet ongestraft ongehoorzaam zijn. Je kunt niet ongestraft je eigen zin doen en waarschuwing op waarschuwing in de wind slaan. Uiteindelijk keert dat oordeel op je hoofd terug en vernedert de zonde een mens en een volk. En weer vraag ik, gemeente, is dat herkenbaar? Zijn we erachter gekomen, misschien wel door schade en schande, waarom een mens voor zonde op moet passen, voor het ongehoorzaam zijn aan de Heere? Omdat je hem ermee tekort doet, maar omdat de mens met afwijken van de geboden ook altijd zichzelf treft. We letten ook nog eens even, gemeente, op de mensen die vooraan in de lijst staan. Nog een bepaalde les uit dit register. Want we hadden het net over die leiders, 11, eigenlijk 12 mannen, vers 2. U moet er eens even op letten welke namen daar als eerste genoemd worden in die lijst. Zien de kinderen dat ook, die een bijbeltje erbij hebben? Vers 2 begint met Zerubabel en met Jeshua. Die twee kennen we, gemeente, want daar spreken meerdere bijbelboeken over. Later kom je beide mannen met name tegen bij Haggai en Zacharia, want dat zijn de twee leiders van de teruggekeerde ballingen geworden. Zerubabel en Jozua. Zerubabel, de kleinzoon van de laatste koning die Israël gehad heeft, dat is nog iemand uit het huis van David. En de man die aan het hoofd mag staan van straks weer de nieuwe tempeldienst in Jeruzalem. En dat dat voor het volk heel belangrijk is, dat dat vooraan staat. Het huis van David, koning en de dienst van de hoge priester. Gemeente, dat merkt u straks ook als u die lijst met name verder gaat doorlezen. Ik zei net, er zijn mensen die naar hun woonplaats genoemd worden. Vanaf vers 21 worden de woonplaatsen van de mensen genoemd. Wat is nou de eerste woonplaats die de schrijver dan gaat noemen? Ach, het is helemaal niet zo'n hele vooraanstaande stad. Er komen uiteindelijk ook maar 123 mensen wonen als ze teruggaan. Maar het is wel die stad, gemeente, waarvan later een profeet zou zeggen, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Bethlehem, Davidstad. Gemeente, ziet u ook die geestelijke lijn? Dat voor deze mensen, als ze gaan opschrijven hoe ze teruggekomen zijn en met wie ze teruggekomen zijn, dat dat bovenaan staat. De lijn van David allereerst en de man die in de tempel verzoening moet doen voor hun zonden. Zerubabel uit Bethlehem en Jozua. Mag dat in uw leven persoonlijk ook zo zijn, gemeente? Want iedereen die tot God bekeerd wordt, ook in het Nieuwe Testament, die leert dat kennen. Dat het in je leven gaat draaien om de grote zoon van David, die tegelijkertijd de grote hoge priester is. Gemeente, daar zijn ze allemaal aan te herkennen. Als we dat als kenmerk in de gemeente werpen, gemeente, is dat een onbedriegelijk kenmerk. Toets u zelf, heeft die grote Zerubabel, die tegelijkertijd de grote Jozua is, die priesterkoning, heeft die waarde voor u gekregen? Als u een lijst zou moeten maken van wat er in uw leven allemaal te vinden is, staat dat dan bovenaan, begrijpt u? Toets u zelf. Waar staat Jezus in uw lijst, als u uw leven gaat beschrijven? Nog een ander kenmerkende zaak. Als ik de mensen op me in laat werken en ga kijken waar ze allemaal terechtkomen enzovoort, dan merk ik inderdaad dat het offer, de dienst ter verzoening, heel belangrijk is in het leven van dit volk. Nou, dat zagen we net ook al, omdat Jozua vooraan staat in de lijst. Maar als je de plaatsnamen die genoemd worden in dit register op een rijtje zet en je pakt de kaart erbij, dan zie je dat die mensen niet heel dat land van Israël bezet hebben en in allerlei uithoeken zijn gaan wonen. Al die plaatsen en die plekjes, die steden en die dorpen liggen allemaal praktisch in de buurt van Jeruzalem. Misschien een paar uur lopen. Maar ze concentreren zich allemaal rondom de plek waarvan ze hopen dat daar straks weer de tempel zal verrijzen. En dat ze daarop hopen, dat ze daarvoor gekomen zijn, dat valt dan ook met name nog op, gemeente, als je verderop gaat kijken, wie ze allemaal meegenomen hebben. Moest dat nou zo uitgebreid, al die priesters en al die levieten en al die zangers en al die portiers en wat voor personeel er ook allemaal nog meer voor de tempel meegenomen is? Natuurlijk moet dat, gemeente. Wat belangrijk is, dat vermeldt men. Het is belangrijk dat iedereen die straks weer een taak zal krijgen in Gods huis meegaat. De hoge ambten, priesters zelf en de levieten, maar ook de mensen die, wat we dan zeggen, het vuile werk moeten doen misschien, die lager werk hebben, onaanzienlijk werk, al is het alleen maar het openen of het sluiten van de deur. Maar die neem je ook mee. En die mensen gaan ook mee. Die portiersgemeente, laat uw gedachten eens even gaan over die mensen. Dat zijn toch die mensen waarvan we vorige week aan het eind van de dienst gezongen hebben, nietwaar? Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend, waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijns bonds Gods woningen dorpelwachter. Alleen maar op de drempel mogen staan, alleen maar in de buurt zijn, alleen maar mogen toezien. Gemeente, dat is ook een kenmerk van dat volk, wat in de weg van bekering de Heere weer leert zoeken. Het hoeft niet zo te zijn dat ze vooraan staan in de tempel en dat ze het priestergewaad aan hebben, maar al mogen ze alleen maar mee om de deur open te doen, om op de drempel dienst te doen. En ik vraag u weer, gemeente, is dat ook iets wat in uw hart te leven, te vinden is? Verlangen om bij de Heere te zijn, al was het alleen maar achteraan. Gemeente, nog één ding. Eventjes nog speciaal letten op die mensen die aan het eind van de lijst genoemd worden. Een vreemd woord, jongens en meisjes, want daar hoorde ik het woord netiniem. De gegevenen betekent dat eigenlijk. En ze worden eigenlijk samengenomen met de kinderen van de knechten van Salomo. Ik weet niet of u dat opgevallen is, maar juist in dat gedeelte van de lijst moest de ouderling nogal wat vreemde namen voorlezen. En dat klopt ook, want de namen van die mensen, dat zijn helemaal geen Israëlitische namen. Het zijn ook van oorsprong geen Israëlieten, het zijn heidenen. De netiniem, dat zijn die mensen die in de tijd van Mozes en van Jozua gevangen genomen zijn en die als slaven ingeschakeld zijn, onder andere voor de dienst in de tempel, maar dan voor allerlei werk wat de Israëlieten zelf niet wilden doen. Waterputten, hout hakken, offervlees koken, dat mochten de netiniem gaan doen. En dat geldt ook voor de knechten van Salomo, ook mensen die in de tijd van koning Salomo uit andere volken geronseld zijn, als slaven gebruikt zijn om mee te helpen bij het zware werk voor de opbouw van de eerste tempel. Heidenen. En dan kom je ze ineens in Ezra 2 tegen. Mensen die wie weet waar vandaan gekomen zijn. Ze waren helemaal geen kind van Abraham. Hadden geen aanspraak te maken op de belofte van Gods volk. Maar wat gaat er in vervulling, gemeente, als in de lijst van de teruggekeerden de netiniem en de knechten van Salomo een plek krijgen? Dan gaat die psalm in vervulling die u net gezongen hebt. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. De buitenstaanders, ze krijgen een plaats onder het volk van Gods verbond. Voorspel van Pinksteren, gemeente. En een enorme bemoediging voor degenen die, al hebben ze een plek in de kerk en al hebben ze het doopwater op hun voorhoofd, toch bevindelijk moeten gaan ervaren dat ze er eigenlijk buiten staan. Buiten staan. De Heere maakt genadig ruimte, gemeente, voor buitenstaanders. Hij wil ze opschrijven op de rol der volken als in Israël ingelijfd. En hoe zijn ze te herkennen? Ze worden gewillig gemaakt om niet meer als slaven te werken in de tempel, maar als ze de kans krijgen om uit Babel terug te gaan, ook zij terug te gaan,
naar Jeruzalem. Niet meer gedwongen gemeente, maar gewillig gemaakt. Omdat je zegt dat ik naar God terug ga, dat is geen moeten. Zolang mensen het hebben gemeente over je moet bekeerd worden, dan is er iets niet in de haak. Want de mens mag bekeerd worden. Het is nog een wonder dat de Heere nog roept, kom tot mij. Het is nog een wonder dat de Heer een zondaar nog terug wil hebben. En dat wonder gaan ze beleven, gemeente. De 19 in die er eigenlijk niet bij horen. Ze gaan het inleven, wat een wonder. We mogen terug naar de Heer. We mogen terug naar dat huis van de Heer. Nou, gemeente. Volk van een trouwe God, wat zegt u ervan? Alleen als wij ons verbaasd en verwonderd hebben over het feit dat de Heere trouw is, dan moeten we daar toch ook nog wat anders bij zeggen. Maar dat dit volk zo rijk mag delen in Gods ontferming en weer terug mag keren naar de grond der vaderen, wil niet zeggen dat ze dan ook vervolgens hun eigen gang mogen gaan, dat de Heere zegt, het is allemaal vergeten en vergeven. En ik ben weer blij dat jullie terug zijn en dan mogen jullie het verder zelf uitzoeken. De God die eenmaal het volk in de ballingschap gestuurd heeft, omdat hij heilig is, blijft ook als hij de mensen terug naar Israël laat keren, nog steeds dezelfde heilige God. En wat betekent onder andere gemeente dat het erop aankomt dat je die heilige God heel nauwkeurig dient zoals hij dat van je vraagt. Het is wel goed om dat vanmorgen eens even zo te zeggen. Omdat er natuurlijk vandaag een heel andere geest door de kerken waait. Mensen die zeggen, ja maar kijk eens even, er zijn zoveel mensen die de Heer niet meer willen dienen. En die in Babel blijven zitten. Als je nou toch nog een aantal mensen over hebt die ook in 2008 God wel willen dienen, moet je er blij mee zijn. Moet je ook niet te veel eisen aan stellen. Moet je niet meer hebben over hoe ze eruit zien of wat ze allemaal doen thuis. Wees nou blij dat ze meedoen. Straks raak je die mensen ook nog kwijt. Moet blij zijn. Moet tolerant zijn. Het is tenslotte nog maar een handjevol wat aan de kerk gaat op zondag. Gemeente, dan moet u eens even kijken wat ze in Ezra 2 in dit opzicht doen. Ze hadden natuurlijk best op zo'n manier kunnen praten, weet u wel, over degene die meegaan. Want we hebben net gehoord, tegen het eind van het hoofdstuk wordt daar melding van gemaakt, dat er in totaal zo'n 42.000 mensen op pad gaan. Maar er waren er minstens 400.000 of 500.000 in Babel, dus het is maar een handjevol, het is maar de rest. Minderheid, duidelijke minderheid. Dan had men best kunnen zeggen, nou laten we blij zijn met iedereen die teruggaat. En alle handen kunnen uit de mouwen gestoken worden. En alle beetjes helpen. Iedereen mag meehelpen om zo goed en zo kwaad mogelijk het land en de dienst van God weer op te bouwen. Dan moet u eens even kijken, gemeente, naar vers 59. En de volgende verse. Want dan stuiten ze ineens, terwijl ze nog maar net goed en wel in Juda zijn aangekomen, op een probleem. Er blijken mensen onder dat volk problemen te hebben met hun identiteitsbewijs. En dat geldt allerlei families, maar in het bijzonder treft dat een bepaalde familie die beweert afkomstig te zijn van uiteindelijk Aaron. Wij zijn ook priesterzonen. Nou, maar bewijs het dan maar eens. En dan blijkt er dus een bepaalde familie dat niet te kunnen bewijzen. Er is een probleem met hun geslachtsregister en dat zit hem vast op een naam. U ziet in vers 61 de naam van Barzillai opduiken. En als u een getrouwe Bijbellezer bent, dan heeft u die naam misschien nog wel eens ergens anders ook gevonden. Want in de geschiedenissen van David kom je hem ook tegen namelijk. Deze man, Barzillai, de Gileadiet, was indertijd een van de grote, bekende, beroemde mensen in Israël. Want hij was een vriend van koning David. Een echte beroemdheid. Toen David op de vlucht was voor Absalom, heeft hij hem uit de brand geholpen. Heeft hij hem voedsel en van alles gegeven. Barzillai was echt een beroemdheid. En nou is er in de tijd gemeente een priester getrouwd met een dochter van deze man. En die was zo onder de indruk van de faam van zijn schoonvader, dat hij besloot om zijn achternaam te veranderen. Hij vond de faam en de roem van zijn schoonfamilie belangrijker dan datgene wat in zijn oude naam doorklonk aan verbondenheid met het priesterambt. Begrijpt u dat, gemeente? Hij was nog wel priester. En de mensen uit zijn tijd wisten dat nog wel, dat hij ook van de priesters was. Maar hij heette inmiddels niet meer naar de priesters. Hij heette naar die andere familie. En inmiddels zijn er honderden jaren voorbij gegaan. De kinderen van Barzillai weten het nog wel. Eigenlijk horen we bij de stam van Levi en eigenlijk horen we bij de familie van Aaron. En daarom mogen wij toch ook dienst doen. Als straks de offers weer gebracht worden, mogen wij toch ook offeren. Maar de mensen die de leiding hebben zeggen, nou waar is dat dan, dat geslachtsregister van jullie? Waar staat dat dan, dat jullie ook bevoegd zijn om in de heilige dienst van God dienst te doen? En ze kunnen het niet bewijzen. En ze worden uitgesloten van de priesterdienst. Want men neemt het zekere voor het onzekere. Is dat niet erg voor die mensen? Wat het allerergste zou zijn, zeggen ze in de tijd van Ezra, dat is als de heiligheid van God en de voorschriften van de Here niet tot hun recht zouden komen. Er wordt nog wel een ontsnappingsmogelijkheid geboden. Stel dat we een punt bereiken, zegt de gouverneur Hatirsata. Stel je voor dat we een punt bereiken waarop we weer een echte hoge priester hebben, compleet. Met de Urim en de Tumim, dat hij kan zeggen aan de hand van die twee tekenen of jullie gelijk hebben of niet. Dan zullen we nog wel eens verder zien. Maar tot het moment dat er een volwaardige hoge priester is, mogen jullie niet meedoen. Ligt daar ook niet weer wat onderwijs in, gemeente, voor onszelf persoonlijk? Hoe hoog hebben wij vandaag de heiligheid van God en het gehoorzamen aan zijn bevelen staan? Of is dat oud-testamentisch? Hoe hoog hebben wij die heiligheid van God staan? Ga dat in uw eigen leven nagemengd. Is dat iets wat erbij komt of is dat een hoofdzaak? Is het in mijn leven gekomen tot een strikt en stipt luisteren naar de stem van de Heer? En die andere lesgemeente. Als je denkt aan die man die ooit trouwde met die dochter van Barzillai en die zijn naam veranderde, ligt daar ook niet een toch wel een pijnlijke les voor ons allemaal in? Hebben wij die neiging ook niet allemaal eigenlijk? En bent u daar al aan ontdekt? Dat het maken van naam, het krijgen van roem, in feite voor ons zwaarder weegt dan het verbonden zijn aan de dienst van de Heer. Is dat uiteindelijk ook niet onze oerzonde? Is het zo in het paradijs al niet begonnen? Je eigen naam stellen boven de dienst aan de Heer. Zijn we eraan ontdekt, gemeente? Dat onze toestand van nature daarom net zo is als die mensen uit die ene familie. Eigenlijk nog erger. Zij mochten niet dienen in het huis van de Heere, want ze konden niet bewijzen dat ze er geschikt voor waren, dat ze ervoor in aanmerking kwamen. Maar dat je vandaag moet zeggen, Heere, nou is het met mij nog erger. Ik ben niet ongeschikt omdat er gebrek aan bewijs is. Maar ik ben totaal en echt en werkelijk en radicaal ongeschikt. Ik heb mezelf ongeschikt gemaakt om te dienen in uw huis, om priester te zijn in uw nabijheid. Is er dan voor zulke mensen nog hoop, dominee? Mensen die er door de werking van Gods geest achter moeten komen dat ze er buiten staan en dat ze er buiten horen te staan. Die mogelijkheid opent de Heere ook nog, gemeente. Want dan mogen we u vanmorgen ook verkondigen dat u daarvoor naar de hoge priester kunt gaan. De Heere heeft namelijk een volwaardige hoge priester gegeven, die u niet met de Urim en de Tumim kan zeggen dat u toch geschikt bent, gemeente, zo niet. Maar een hoge priester die zelf de waardigheid heeft die zelf verdiensten heeft om onwaardigen in het huis van God een plek te geven. Ook vanmorgen, gemeente, trekt de schrift zelf zo de lijn naar die grote Heere Jezus Christus, die we u mogen aanprijzen. Als u met uw eigen leven vast moet lopen, met uw eigen ongeschiktheid, onreinigheid, zoals dit hoofdstuk het zegt. Dat er voor u geen woorden zijn gebleven, maar zaken zijn geworden waar u mee vastloopt. O God, ik sta er buiten. Door eigen schuld. De hoge priester gemeente. De meerdere Jozua. Die volmaakt, volwaardig. Jezus Christus. Die met zijn offer onwaardigen zalig maakt. Gemeente, dat laatste. En daarmee gaan we ook naar ons laatste punt. Wordt ons aan het eind van Ezra 2 nog een keer op het hart gebonden. De afhankelijkheid van dat ene offer van de Heere Jezus Christus. Luistert u nog even mee. Want in vers 66 en volgende geeft de schrijver van dit hoofdstuk nog even een opsomming van de dieren die de Israëlieten hebben meegenomen. Nou, dat waren er best een heleboel, al zeiden we net tegen elkaar dat het er lang niet genoeg waren om iedereen zo naar Israël te vervoeren. Maar is u wat opgevallen, gemeente, aan die lijst met dieren? Want wat waren de Israëlieten eigenlijk voor mensen? Dat waren toch oorspronkelijk boeren en herdersvorsten. En wat hebben boeren en herdersvorsten voor dieren bij zich, jongens en meisjes? Koeien. Schapen en geiten. Dat zijn ook net die dieren, gemeente, die in de tempel door God geaccepteerd worden als offerdieren. Reine dieren. Maar merkwaardig genoeg missen we die dieren als verteld wordt waar ze allemaal mee uit Babel gekomen zijn. Oh, alles wordt opgenoemd. Paarden en muildieren en kamelen en ezels. Aantallen staan er precies bij, maar er is geen schaap te vinden en geen koe loopt ertussen. Die neem je namelijk niet mee uit Babel. De dieren, gemeente, die geschikt zijn voor de offerdienst straks in de nieuwe tempel, die halen ze uit het land Kanaan zelf. Wat daar nog over is aan runderen, wat daar nog rondloopt aan schapen, in het land dat God hen gegeven heeft, dat land waar de Heere woont, dat land ter belofte, daar worden straks de dieren gevonden waarmee ze in Jeruzalem de offers zullen brengen. En u kunt dat een terloopse opmerking vinden, gemeente. Ik hoop dat u daaruit mag leren dat er een geestelijke les in ligt. Voor de verzoening van je zonde breng je namelijk niet iets mee uit Babel. Al zou je in Babel runderen of schapen kunnen vinden, maar je moet het leren stellen met datgene wat je vindt in dat land waar de Heere zelf woont, begrijpt u? Die plaats waar je teruggeleid wordt, waar alles spreekt van de belofte, waar alles spreekt van zijn trouw, van zijn genade. Ik moet leren leven, gemeente, van de offerdieren. Wat zeg ik? Van dat ene offerlam dat God zelf bereidt en dat ik niet meebreng uit de plek waar die me vandaan haalt. Ik moet leren leven, gemeente, van het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Al het overige moet ik kwijtraken. Al het overige mag ik ook kwijtraken. Omdat die God van dat volk van Ezra een volzalige God is. Die brengt voor de verzoening van zondaren met zich alles mee. Iemand zegt, dominee, maar die mensen brengen toch uiteindelijk toch zelf ook wel een offer. Sommige van de hoofden der vaderen, zegt bijna het eind van de tekst, geven vrijwillig een gave voor het huis van God. En ze geven duizenden drachmen en nog meer. Ja, maar dat is geen brandoffer. Dat is een dankoffer. Dat is uiteindelijk ook nog een kenmerk, gemeente, waar u zich aan mag toetsen. Of u dat dan ook in uw leven terug kunt vinden. Leren leven van het offer wat de Heere zelf heeft willen aanbrengen met zijn Zoon Jezus Christus. Maar wat er dan overblijft, niet bijbetalen voor je schuld, maar je geloften betalen, je dank brengen. En daarom ook met gulle hand geven voor het huis des Heeren. Zo waren er toch heel wat lessen te trekken, gemeente, uit Ezra 2. Heel wat. Gods woord is rijker dan we denken. En het was ook wel ontdekkende stof. Als we letten op de spiegel die ons voorgehouden werd in de mensen die we terugzagen trekken naar Jeruzalem. Maar het was ook rijke stof. Als je lette op de Heere, de God van dat volk, die zo rijk aan barmhartigheid was, dat hij zelfs buitenstaanders uit genade wilde tellen en wilde meeschrijven op zijn rol. En zo zal het dan niet alleen maar tot de dank van de Heere gestrekt hebben toen ze in Jeruzalem aankwamen en toen de kinderen van Asaf het volk hebben voorgezongen tot de grootmaking van de naam van de Heere. Maar zo zal het ook in de toekomst zijn, gemeente. Als alle weergekeerde ballingen elkaar zullen terugvinden op de straten van het nieuw Jeruzalem. Dan zullen daar niet alleen de zonen van Asaf juichen tot Gods eer. Dan zullen daar de blijde zangers staan. Zijn naam verheerlijken. En ik vraag u, gemeente. U gaat nou straks zingen. Maar zullen we straks ook samen zingen. In dat hemelse koor. Amen.